inaczej. Geliefde gemeente, namens de kerkenraad eerst een aantal mededelingen. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen. Zaterdagavond is er realtime jongerenavond. Meindert Klaver van Stichting de Ondergrondse Kerk hoopt dan te spreken over het thema volhouden. De avond begint om 7:15 en wordt gehouden in de hersteld hervormde gemeente van Sommelsdijk. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan, dominee J.C. Pronk. Ik noem u nog de collecte. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk en de tweede rondgang is bestemd voor de zending. En voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem, die is, die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 123 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heren. En wat er verder volgt in het eerste en ook het tweede vers van Psalm 123. We kijken nu eerst in de spiegel van Gods heilige wet en daarna willen we met elkaar gaan zingen. Psalm 25, het tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. En dan klinken ook deze woorden. Leid mij in uw waarheid leer, ijverig mij uw wet betrachten. Na de lezing van Gods heilige en heilzame wet, Psalm 25, tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet neerbuigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Christus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben. De Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
gemeente van Sliedrecht-Bethel, die ik nog niet zo heel lang mag dienen, ben ik begonnen met een prekenserie over het leven van Nehemia. En het is mijn wens en verlangen om ook in uw midden vandaag daarbij stil te staan. En met het oog daarop lezen we vanmorgen Nehemia 1. De schriftlezing in het morgenuur, Nehemia 1 in zijn geheel. En daar luidt Gods heilig woord, de geschiedenissen van Nehemia, de zoon van Hagalia, en het geschiedde in de maand Gisleu, in het 20e jaar als ik te Susan in het paleis was, zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda. En ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis, en naar Jeruzalem. En ze zeiden tot mij, de overgeblevenen, die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zeide, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goedertierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uw knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. En wij hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden. Ik zal u onder de volken verstrooien. En gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verzamelen en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts en op het gebed uw knechten, die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht dezes mans. Ik nu was des konings schenker. Tot zover de schriftlezing, gemeente. We willen de Heere nu bidden om een zegen over de opening van het woord. En daarbij denken we in onze voorbeden aan Jarnik en Anne José vroeg in de wei. Want in de nacht van vrijdag op zaterdag is hun oma, een overgrootoma van Jara en Jurre, overleden. Aanstaande donderdag vindt de begrafenis plaats. We mogen de heren vanmorgen ook danken voor het bruidspaar Niels en Lenieke Breen. Ze mochten afgelopen vrijdag in het huwelijk treden. En we danken de heren ook voor zuster Nelly van der Baan. Zij is, nadat ze haar heup en pols had gebroken, weer zo ver hersteld dat ze zelfs vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Alle reden om de Heere te bidden, maar ook te danken. Zoeken we het aangezicht van de Heere dan ook in onze gebeden. Heere, gij grote en vreselijke God. Ja, zo riep Nehemia u aan. U grote en vreselijke God. U groot en ontzagwekkende God. En wanneer wij tot u komen in het gebed, dan smeken wij van u af een goede gestalte om tot u te naderen. Een gestalte die vanuit onszelf nooit in ons gevonden wordt. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar wij bidden van u of u ons een indruk wilt geven van wie u bent. Groot, ontzagwekkend heilig en hoog verheven. Maar geeft u ons vanmorgen toch ook een blijk van uw genade, van uw goedheid, van uw barmhartigheid en gunst. En geef ons daarbij ook een indruk van onszelf. Dat wanneer wij onze gebeden en onze woorden van dank bij u brengen vanmorgen, dat we dan ook bij mogen worden bepaald wie wij zijn in het licht van uw heiligheid. Wie wij geworden zijn in het licht van uw majesteit, uw goedheid en goedertierenheid. Dat we ons dan maar klein mogen weten voor u. Ja, dat er iets van die gebedsgestalte van Nehemia ook afgedrukt mag worden in onze harten. Nehemia, hij noemt zichzelf een knecht, een dienstknecht. En geef dan ook maar dat zoals de ogen van de dienstknecht zijn op de handen van zijn heer. En zoals de ogen geslagen zijn van de dienstmaagd op de handen van haar vrouw, dat zo vanmorgen ook in dit gebed onze ogen geslagen mogen zijn op u. Dat we dat mogen doen met verlangen. Dat we dat mogen doen met verwachting. Dat we groot en hoge, maar ook goede gedachten van u zouden koesteren vanmorgen. Want u hebt ons al zoveel gegeven, ook in dit morgenuur. Uw woord mocht opengaan. De 10 geboden hebben geklonken. De psalmen mochten we opzenden tot het hemelhof. We mochten elkaar hier weer ontmoeten. Wat geeft u ons daarin veel goeds? Zelfs wanneer die 10 geboden klonken en we een blik hebben geworpen in de spiegel van uw heilige wet, waren het toch deze woorden die daaraan vooraf gingen. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte hebt uitgeleid. Zijn dat geen woorden van genade? Zijn dat geen woorden van goedheid en gunst die ons daarin tegemoet komen? En daarom danken we u ootmoedig, Heer in de hemel, dat u het ons nog vergunt om aan deze plaats te zijn. Dat het ons ook in de achterliggende weken en in de achterliggende dagen aan niets ontbroken heeft, maar dat we mogen zijn in het heden van de genade en dat we ook door uw vaderlijke zorg werden onderhouden. U hebt ons gedragen, u hebt ons ook verdragen. En daarom danken we u dat we nu op dit moment weer in dit uw bedehuis mogen zijn. Om samen te komen onder uw woord. Dat al oude woord dat nooit veroudert, maar dat altijd nog hoogst actueel is. En wanneer we dan samen zijn gekomen, dan willen we ook bidden of u in ons midden wilt zijn. Vanmorgen, ja deze dag. Of u met uw Heilige Geest over wilt komen in ons midden. Geef ons allereerst alles wat we nodig hebben om uw woord uit te dragen, om dat te spreken. Het is geen mensenwoord, het is uw woord. En geef dan ook maar dat we aan gebondenheid van de schrift uw woord mogen spreken. En geef dan ook het licht en de leiding van uw Heilige Geest daarbij. Laat onze bekwaamheid uit u zijn. En bedien uw knecht dan ook vanuit uw hemels heiligdom. Geef hem te zien op die grote ambtsdrager van de kerk. En wilt u ons dan ook uw bijstand niet onttrekken. Nee, uw trouwe zorg laat u ons van omhoog bewaren. We bidden ook voor elkaar wanneer we naar deze kerk zijn gekomen en hebben afgestemd op deze dienst, nu of later. Wilt u dan ook met de krachtige werking van uw geest ervoor zorgen dat de gesproken woorden niet alleen zullen indringen in het oor, maar ook daar gebracht mogen worden tot op de bodem van ons hart, opdat deze woorden ook daadwerkelijk vrucht mogen dragen. Wilt u dan de grond van ons hart en de aarde daarvan toebereiden? En wilt u weerstanden die er van nature altijd in ons hart opkomen en leven, toch verbreken? We bidden, Heere, voor diegenen die nog voor eigen rekening leven. Die misschien wel uit een bepaalde betrokkenheid, misschien ook wel gedwongen naar de kerk zijn gekomen vanmorgen. Omdat ze moesten, of misschien zijn opgekomen uit een goede gewoonte. We smeken het van u, wilt u hen te sterk worden? Wilt u hen overwinnen? Wilt u hen tegenkomen? Ja, wilt u hen staande doen houden op hun levensweg? En wilt u heel in het bijzonder tot hen woorden spreken van geest en leven? Ja, dat dan de geestelijke geboorte vandaag werkelijkheid mag worden voor een ieder die nog dood is in zonden en misdaden. En wanneer we door uw genade op de weg ten leven zijn gebracht, wilt u dan woorden spreken van geest en leven, opdat het geloofsleven ook mag worden verdiept. Opdat waar mag worden wat die knecht ook heeft gezegd, Johannes, hij moet wassen, hij moet toenemen, maar ik moet minder worden, ik moet afnemen. Wilt u die ootmoedige gestalte van Nehemia toch uitwerken in het leven van uw volk en kinderen die u in waarheid hebben liefgekregen? Opdat we meer en meer mogen zien op Christus en meer mogen afzien van onszelf. En wanneer het zo is dat we het zicht op de Heer Jezus zijn kwijtgeraakt, omdat we misschien een slordige levenswandel aan de dag hebben gelegd, of bepaalde zonden koesteren en aan ons hart hebben gedrukt, boezemzonden misschien waar we geen afscheid van willen nemen, wilt u er dan ook doorheen breken vanmorgen? En ja, wanneer er dan sprake is van verachtering in de genade, wilt u dan deze dienst, de diensten van vandaag gebruiken om het zicht op u weer te krijgen? Ja, dat het waar mag worden wat de oude profeet heeft gezegd. U zult de koning zien in zijn schoonheid. Geef dat zo te zien, ook vandaag door middel van uw woord. En dan danken we u, Heere, dat we zo bij elkaar mogen komen. Dat we hier mogen zijn om ook onze gebeden en woorden van dank bij u te brengen. En wanneer we dat doen, dan bidden we allereerst voor Jarnik en Anne-José. We bidden voor Jara en voor Jurre, die in de nacht van vrijdag op zaterdag hun oma en overgrootoma verloren. En Heere, we bidden of u mee wilt komen in dit gemis. Als er afscheid genomen moet worden en de gang naar het graf zal moeten worden gemaakt, wilt u dan uw trouwe zorg hun niet onthouden? Wilt u met uw vleugels van barmhartigheid hen nabij zijn? Wanneer ook in het midden van de familie vreugde en verdriet zo dichtbij ligt, het is u bekend, wilt u er dan toch in meekomen met uw genade? Geef hen alles wat ze nodig hebben in dit gemis en geef ook maar te zien op u. U weet toch wat het is om afscheid te moeten nemen van een dierbare, u die zelf geweend hebt bij het graf van Lazarus. U bent toch de hoge priester die daadwerkelijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. En Heere, geef ook maar in het leven van hen die nu getroffen zijn door verdriet, uw troostende zorg en nabijheid. We bidden, Heere, ja, we mogen u ook danken voor het bruidspaar Niels en Lenieke Breen. Ze mochten in de achterliggende week in het huwelijk treden en kerkelijk ook in datzelfde huwelijk mogen worden bevestigd. En we willen uw grote naam danken dat u dat mogelijk hebt gemaakt. Dat u het nog geeft in het hart van jonge mensen, dat ze de begeerte hebben om in het huwelijk te treden. Ook daarin blijkt uw trouw. En dan willen we, Heere, ook bidden voor hen, of u bij hen wilt zijn ook op de verdere levensweg. Of u hen wilt sparen en dragen, of u hen ook goed en genadig wilt zijn op de verdere levensweg die ze nu gezamenlijk zijn ingeslagen. Zegen hen, zegen ook hun dierbaren. We mogen uw naam ook erkennen voor het feit dat Nelly van der Baan, nadat ze haar heup en pols gebroken had, weer in die mate hersteld mag zijn dat ze de gang naar uw huis weer kan maken en dat ze vanmorgen ook onder ons mag zijn. Heere, geeft u onze zuster daarbij ook een dankbaar hart, dat ook de dankzegging tot u mag oprijzen in het hemelhof. En geef ook dat zij uw gunst en uw genade mag ervaren in het hart. Dat u de dragende kracht in haar leven wil zijn. En dat uw stok en uw staf voorop mogen gaan, ook in haar leven. Wees bij haar, maak alles wel ook vanmorgen in uw bedehuis, ook voor haar. Geef dat het voor haar ook een Bethel mag zijn, een huis van u. Maar zegen ook degene die op haar leven betrokken zijn. En dat willen we niet alleen bidden en danken voor degene die we u met name hebben genoemd, maar we komen vanmorgen ook tot u om hen bij u te brengen die het in andere opzichten moeilijk hebben. Heere, wilt u zijn met de zieken in de gemeente? Zij die kortere of langere tijd geleden alleen kwamen te gaan en alleen kwamen te staan. Die weten wat het is om een geliefde te moeten wegdragen naar het graf. En wanneer er dan voorbeden bij u gebracht wordt, dat raakt aan een overlijden, dan kan het ook zomaar teruggebracht worden in onze herinnering. We bidden voor hen die weten wat het is om een geliefde te moeten missen. We denken aan hen, ook vanmorgen. We bidden voor hen die met pijn over de wereld gaan, die in afwachting zijn van onderzoeken, zij die met chronische ziekten te maken hebben. We willen vragen of u ook bij hen wilt zijn die in hoge ouderdom zijn gekomen en die bij het klimmen van de jaren wel merken dat krachten afnemen en klachten toenemen. Ach Heere, geef wanneer de zon aan het dalen is in ons leven, toch te zien op u de zon van de gerechtigheid, opdat we daar ook troost aan mogen ontlenen. We bidden voor hen die te stellen hebben met een beperking, in welk opzicht dan ook, geeft u geduld en overgave in u de Heere. En wanneer we voor deze dierbare medemensen mogen zorgen en hen mogen dienen, wilt u dan liefde in het hart geven. En ook geduld en ook overgave, dat ook in dat alles ons oog op u geslagen mag zijn. Zo bidden we, Heer, ook voor de gezinnen in ons midden. De gezinnen op wie zoveel afkomt, omdat we ook geroepen worden om kinderen en kleinkinderen groot te brengen, ziende op u en op uw naam. Heere, helpt u de gezinnen daarbij. Wanneer er ook zoveel aanvallen worden uitgeoefend door de vorst van de duisternis op de hoeksteen van de samenleving. Wilt u ons getrouwheid geven als ouders om kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. Zegen dan ook de kinderen van de gemeente. Ook de jongeren die er vanmorgen mogen zijn, geef dat er voor hen ook een boodschap mag zijn. En geef maar dat ze zich gebonden mogen weten en betrokken mogen weten op u en op uw goddelijke woord. We willen zo bidden om een zegen over alles wat vanmorgen ook een plaats mag krijgen in deze dienst. We bidden voor de broeders van de raad. We bidden voor de inzameling van gaven, of dat ook uw zegen mag wegdragen. We bidden voor het kosters-echtpaar, voor de organist, ja, voor een ieder die een taak gekregen heeft in deze dienst. En geef ook maar dat we ook die zaken met lust en liefde mogen doen, dat het waar mag worden wat de psalmdichter van psalm 84 zegt, dat we liever een dorpelwachter, een koster zouden zijn in het huis van u, ja, dan te verkeren in de tenten van de wereld. Geef ons zo een gezegend samen zijn, een gezegend uur met elkaar. Dat willen we niet alleen vragen voor ons, zoals we hier zijn samengekomen of hebben afgestemd op deze dienst, maar we bidden om een zegen over uw woord, overal waar dat mag klinken. Hier op het dorp, in de verschillende kerken van Middelharnis, Sommelsdijk en verdere omgeving, waar ook op dit moment uw naam wordt aangeroepen en uw woord mag worden gepredikt, maar ook verder, binnen de grenzen van ons land. Ja, wilt u uw dienstknechten toch sterken in het uitdragen van uw woord, opdat het einde van deze dag mag strekken tot de eer en de verheerlijking van uw groot en wonderlijke naam. En dat het ook mag strekken tot uitbreiding van uw heerlijke koninkrijk. Wanneer we zo tot u komen, dan belijden we het ook aan het eind van dit gebed, dat wij het niet verdiend hebben dat u naar ons zou omzien, dat u tot ons zou spreken en dat u naar ons zou horen. Wij hebben dat niet verdiend. Wij hebben al onze rechten verspeeld. Wij hebben alles verzondigd. En daarom bidden we het, Heere. Alleen op grond van uw barmhartigheid, op grond van uw genade en goedertierenheid, al pleitend op uw genade komen we tot u. Ja, dan bidden we het met de psalmdichter van 123. Geef ons genade. Geef ons genade, o Heere. En help ons tot uw eer. Hoort u ons op grond van die genade die groot is. Amen. Dan zal nu de inzameling van uw gaven plaatsvinden. De Heere zegen u en uw liefde gaven. En dan willen we ter inleiding op de verkondiging zingen met de psalmdichter van psalm 147. Het eerste en ook het zesde vers. Laat Heeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het om onze God te prijzen. Het betaamt ons daarom psalmen aan te heffen. En dan gaat het in dat tekstvers ook over Jeruzalem. Hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaren en in vrede doen leven. hen die uit Israël zijn verdreven. We hopen er vanmorgen iets van te zien. 147, 1 en 6. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Uw liefde, uw macht, behoed ons voor bezwijken. Laten we die woorden gaan zingen uit Psalm 90, het negende vers. En ook het vervolg daarop in hetzelfde tekstvers. Psalm 90, vers 9, na de verkondiging. Psalm 90, het negende vers, na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, we will build that wall. Wij zullen die muur bouwen. Zo klonk het in 2015 uit de mond van voormalig Amerikaanse president Donald Trump. We weten niet hoe het zal gaan op 5 november aanstaande. Misschien komt hij opnieuw in het Witte Huis en in de Oval Office. Maar op dat moment was hij bezig met een campagne in 2015. Hij maakte reclame voor zijn eigen standpunten. En een van die standpunten was: er moet een muur gebouwd worden. Een muur die scheiding aanbrengt tussen Mexico en de Verenigde Staten. Waarom wilde Trump dat? Wel, zo zei de voormalige president van de Verenigde Staten: we moeten ervoor zorgen dat er verkeerde invloeden ons land binnenkomen. Mensen met vuurwapens, mensen met verdovende middelen, die moeten we buiten de grenzen van Amerika houden en daarom moet er een muur worden opgetrokken. Een muur, zo zei hij, van meer dan 3000 kilometer lang, die scheiding moet aanbrengen tussen ons land en het land van Mexico. We weten inmiddels wat er van terecht is gekomen. Er is wel wat gebouwd, maar uiteindelijk zijn die 3000 kilometer belangen na niet gehaald. Het plan is niet gerealiseerd, maar we begrijpen wel wat met elkaar. Zo'n muur brengt inderdaad scheiding aan tussen volken, tussen landen, tussen mensen onderling. En in ons gedeelte gemeente komen we nu ook een muur tegen. We hebben ervan gelezen. Een muur die ook scheiding zou moeten aanbrengen. Maar een muur, we hebben het net gezien, die verbroken ligt. De muur ligt verbroken. Poorten zijn met vuur verbrand. En we hopen er met de hulp en de leiding van de Heere vanmorgen op te letten. Wat voor boodschap daaruit tot ons spreekt. We staan vanmorgen in uw midden stil bij Nehemia 1 en daarvan het eerste tot en met het vierde vers. Nehemia 1, vanaf het eerste tot en met het vierde vers willen we vanmorgen overdenken. En dan schrijf ik vanmorgen als thema boven de verkondiging: een eerste ontmoeting met Nehemia. Een eerste ontmoeting met Nehemia. We letten op drie gedachten. Allereerst op Nehemia en zijn beroep. Dat doen we aan de hand van vers 1. Nehemia en zijn beroep. In onze tweede gedachte letten we op Nehemia en zijn bezoek, want we zien vanaf vers 2, en dan betrekken we ook vers 3 daarbij, dat Nehemia bezoek krijgt uit Juda. Vers 2 en 3, Nehemia en zijn bezoek. Om tot slot te luisteren naar Nehemia en zijn berouw. Want we hebben ervan gelezen hoe Nehemia in vers 4 rouw bedrijft. Maar wanneer we het hoofdstuk wat op ons laten inwerken, en misschien blikken we ook nog wel even over de rand van vers 4, dan zien we vanmorgen ook dat Nehemia niet alleen rouw bedrijft, maar dat hij ook berouw toont. Nehemia en zijn berouw. Dan zal er eerst Nehemia en zijn beroep, Nehemia en zijn bezoek in de tweede plaats, en Nehemia en zijn berouw in onze derde gedachte. En dat alles onder het thema een eerste ontmoeting met Nehemia. Ons gedeelte wordt ingeleid met deze woorden: de geschiedenissen van Nehemia. En het is goed om daar vanmorgen al kort bij stil te staan. Want wanneer het gaat om deze woorden en de geschiedenissen van Nehemia, de geschiedenissen van Nehemia, dan zouden we met die woorden wel wat een verkeerde indruk kunnen krijgen. We zouden namelijk deze indruk kunnen krijgen dat het hier gaat over Nehemia, over zijn persoon en dat hij het is die geschiedenis schrijft. Het gaat toch over de geschiedenissen van Nehemia? Dat hij de man is die een wending geeft aan de geschiedenis, dat hij degene is die de loop van de geschiedenis bepaalt, dat hij het grote verschil maakt in een punt van de tijd. De geschiedenis van Nehemia, alsof Nehemia degene is die geschiedenis schrijft. Ja, zo denken wij vaak. Dan hebben we het over groten in de wereldgeschiedenis. Over Winston Churchill, jonge mensen. En over Barack Obama. Dan gaat het tegenwoordig over Zelensky en andere grote namen. Want zij bepalen het wereldtoneel. Toch, zo spreken wij er dan over. Nee, gemeente, het is niet een mens die de koers van de geschiedenis bepaalt. Het is nooit een mens van vlees en bloed die het verschil maakt in een punt destijds. Als het al zo is dat dat gebeurt, dan is het hoogstens de Heere die gebruik maakt van mensenkinderen. Van hele eenvoudige mensen. En waarom benadruk ik dat vanmorgen nu zo aan het begin van de preek? Zodat we vanmorgen aan het begin van de verkondiging omhoog kijken. Zodat we omhoog leren zien. Dat we leren zien op de Heere. Want in wat voor tijd leven we met elkaar? Laten we maar eerlijk zijn vanmorgen. Het is toch een hele onrustige tijd. Een tijd van polarisatie. Van, mooi woord, fragmentisering. Onrust. Ook onder jullie jonge mensen. Veel mensen depressief. Het vraagt allemaal veel. Onrust. Maar dat we dan, te midden van dat alles, ook vanuit het wereldgebeuren van vandaag, gemeente, aan het begin van de preek, meteen maar een blik omhoog mogen slaan. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. God schrijft geschiedenis. De Heere werkt. En hij volvoert zijn raad. Ook in 2024... Ook in de tijd waar wij misschien zeggen, waar gaat het naartoe met deze wereld? Wel, het gaat daar naartoe waar de Heer het naartoe wil hebben. Hij schrijft geschiedenis. Het is door Gods vinger dat de loop der eeuwen wordt geschreven. Hij doet alles werken naar de raad van zijn wil. Geschiedenissen van Nehemia zou bij ons ook nog deze indruk kunnen wekken, en dat moet ik ook nog kort benoemen, dat het in het boek Nehemia gaat over het leven van Nehemia. Dat het gaat over het reilen en zeilen in zijn leven. Dat het erom gaat wat hij allemaal heeft gepresteerd, wat hij allemaal te werk heeft gesteld, wat hij jonge mensen allemaal heeft bereikt. Dat dat als het ware memoires zijn, een soort autobiografie die Nehemia aan ons heeft nagelaten en overgelaten. Ook dan zitten we mis, gemeente. Wanneer het gaat over de geschiedenissen van Nehemia, dan zien we inderdaad in het boek Nehemia heel veel zaken die Nehemia heeft mogen doen in het koninkrijk van God. Maar laten we ook vanmorgen dan maar weer hoger opkijken. Dat er dwars door dat alles heen, wat Nehemia doet, wat Nehemia laat, wat Nehemia zegt, wat Nehemia spreekt, dat we door dat alles heen blikken, opnieuw omhoog, van Nehemia af naar de God van Nehemia. Die de God van Israël is. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En hopelijk ook uw en jouw God. De geschiedenissen van Nehemia. En dan gaan we verder met de tekst. En we vervolgen maar gewoon de tekst in vers 1. Nehemia. Ja, hij heeft een mooie naam, jongens en meisjes. Nehemia betekent de Heere troost. Het komt van een Hebreeuws woord dat eigenlijk zegt dat de Heere troost, wat we ook terugzien in de naam Noach en in de naam Nahum. Het is een rijke naam. Die naam heeft Nehemia waarschijnlijk gekregen van zijn vader. En ook zijn vader wordt vanmorgen aan ons voorgesteld. Vers 1. Nehemia is namelijk de zoon van Hagalia. Wie is Hagalia? Dat weten we niet. Hagalia is een man die wij alleen nog tegenkomen in hoofdstuk 10 van het boek Nehemia. Maar ook een man die we verder in de hele Bijbel niet meer tegenkomen. Het is een grote onbekende. En dat betekent vanmorgen dat de afkomst van Nehemia helemaal in nevelen is gehuld. We weten niets van zijn afkomst. Ja, zijn vader heet Achalja. Punt. Willen wij meer van Achalja weten? Misschien wel. Moeten wij meer van Achalja weten? Helemaal niet. Hoe weten we dat zo zeker? Wel omdat de Heer het goed gedacht heeft om door de Heilige Geest niet meer te boek te laten stellen dan alleen dit, dat Nehemia geboren is uit Achalja. Punt. Waarom benadruk ik dit vanmorgen? Wel, gemeente, omdat Nehemia nu de man is die inderdaad in opdracht van de Heere grote dingen mag gaan doen in het Koninkrijk van God. Heel grote dingen mag gaan doen. Naarmate ik bezig ben met het boek Nehemia, wordt de verwondering almaar groter wat Nehemia allemaal heeft mogen betekenen in het Koninkrijk van God. Maar zijn afkomst weten we niets van. Is verder volledig onbekend. Ja, inderdaad, hij is afkomstig van Achalja. Maar Achalja, gemeente, is een man die verder geen naam heeft in het Koninkrijk van de Heere. U vindt in Israël geen plein met de naam Achalja. U vindt in Jeruzalem geen school die genoemd is naar Achalja. We vinden in Israël ook geen straat die herinnert aan de naam van Achalja. En daar mogen wij vanmorgen uw moed uitputten. In het bijzonder wel, wanneer we geroepen worden tot een taak in het Koninkrijk van de Heere. Broeders van de kerkenraad, maar ook anderen die misschien werkzaam mogen zijn in het verenigingsleven. U die zondagschool geeft of op een andere manier de gemeente in mag gaan of door mag gaan. Ik geloof dat het hier ook vakantie is komende week. Maar daarna mogen de werkzaamheden weer plaatsvinden in het kerkelijke leven. Wordt er weer catechisatie gegeven. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar het kan wel eens heel sterk naar je toe komen. Heere, wie ben ik? Wie ben ik? Wie is tot deze dingen bekwaam? En ouders in de gemeente, laten we die lijn maar doortrekken. Ook naar ouders en grootouders. Wie zijn wij om kinderen groot te brengen in de vrezen van Gods naam? We hebben eenmaal die belofte gedaan hiervoor in de kerk. Maar hoe zou het kunnen? Hoe zou het ooit kunnen? De gemeente kijkt nog eens één keer naar vers 1. Nehemia. We weten verder niets van hem. Een heel gewone man. Helemaal niet een man die van hoge afkomst is, van blauw bloed of van adel. Nee, Achalja, een naam die straks weer in de vergetelheid verdwijnt. Maar de Heere wil hem gebruiken. Mag u, mag jij daar vanmorgen nou troost aan ontlenen. Dat de Heere hele gewone mensjes, zoals Calvijn het zegt uit het Stoffenrezen, wil gebruiken in zijn koninkrijk. Zoon van Achalja. We vervolgen de tekst. En het geschiedde in de maand Gisleu. De maand Gisleu, gemeente, is ongeveer november, december. Wanneer Nehemia ons bepaalt bij deze tijdsrekening, dan bepaalt ons dat bij een koude tijd in het Perzische land. Het is koud. En om die reden heeft de koning Artaxasta, de koning van Perzië, het ene paleis ingeruild voor het andere paleis. Hij is op dit moment in het paleis van Susan, omdat het daar wat milder is. Susan bevindt zich in het zuidwesten van het Perzische Rijk. Daar is de koning naartoe gegaan, omdat het daar wat milder, wat aangenamer is. En u moet het zich zo voorstellen, Susan, dat is op dit moment het hart van de wereld. Daar, jonge vrienden, gaan de cameramannen naartoe. Het is het Washington van het toenmalige grote wereldrijk van Perzië. Cameramannen, journalisten, verslaggevers, ze zouden zich allemaal verzamelen voor de poorten van het paleis in Susan. Daar is het hart van de wereld. Daar vallen de grote beslissingen. Daar woont een man van betekenis, koning Artaxasta, die regeert over het grote Perzische Rijk. Hoe lang regeert hij al? Al 20 jaar, zegt vers 1. 20 jaar zit Artaxasta al op de troon. Weet ook op grond van hoofdstuk 2. Die tijdsrekening moeten we ook nog eventjes bij stilstaan. Want dat koning Artaxaste nu 20 jaar op de troon zit in Perzië, dat leert ons verschillende dingen. Allereerst voor de mensen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis, dat het Perzische Rijk op dit moment al wat barsten en al wat scheuren begint te vertonen. Er zijn wat opstanden geweest, met name in Egypte. Het is allemaal niet zo solide als dat het lijkt, zo stabiel als dat het voor het oog zich laat aanzien. Het Perzische Rijk wordt al een beetje kwetsbaar op dit moment. Maar, en dat is nog belangrijker, en daar moeten we wat langer bij stilstaan vanmorgen. Wanneer koning Artaxaste al 20 jaar op de troon zit, dan betekent dat vanmorgen dat het nu ongeveer 100 jaar geleden is dat de eerste ballingen uit ballingschap zijn teruggekeerd naar Juda. U weet dat het volk Israël op enig moment in ballingschap is gegaan. Het is nu ongeveer 100 jaar geleden dat de eerste ballingen weer teruggegaan zijn naar Juda. En nu zegt u en jij, wat doet Nehemia dan hier? Nehemia had toch terug moeten gaan? Wat doet Nehemia nog hier in dat Perzische Rijk als balling? Daar heeft hij toch niets te zoeken? Hij hoort toch thuis in Israël? Kanaan is toch het beloofde land, dat had de Heere toch toegezegd aan het volk Israël? Hij had hen toch verlost uit Egypte met een uitgestrekte arm en een krachtige hand. Hij had toch volken verdreven voor hun aangezicht. Daar zou zijn volk wonen naar zijn raad. Daar zou God eeuwig zijn volk zijn volle gunst betonen. Wat doet Nehemia hier in Perzië? Is hij niet ver van zijn plaats? Er zijn er veel die zo denken en ik volg die gedachtegang ook. Zelfs een man als Matthew Henry, die volkomen gezag geniet in onze kringen en die moeten we ook maar hoog houden, zegt Nehemia had eigenlijk daar moeten zijn waar het volk Israël op dit moment ook thuis is, in Kanaan. Henry zegt het weliswaar tussen haakjes, maar toch, hij stelt dat wel. En we begrijpen dat ook. Maar ik wil er vanmorgen 2 kanttekeningen bij maken. 1 hele korte kanttekening, dat is deze, dat Nehemia weliswaar nog in Perzië is, maar dat Nehemia niet in Perzië is gebleven uit onverschilligheid. Die waren er wel, die uit pure onverschilligheid in Perzië bleven, omdat ze het daar eigenlijk ook nog wel goed hadden, naar hun zin hadden. Dat is de eerste kanttekening die ik er vanmorgen graag bij wil plaatsen. 2e kanttekening, en dan komen we ook daadwerkelijk bij de kern in onze eerste gedachte. Waar is Nehemia op dit moment? Waar bevindt Nehemia zich hier? Als ik, slot van vers 1, en dan gaan we zo ook onze eerste gedachte wat afronden. Als ik te Susan in het paleis was. Nehemia gemeente heeft een functie in het paleis van Susan. Daar is hij te werk gesteld. Wat doet hij daar voor werk? Dat hebben we met elkaar gelezen. Daarom hebben we hoofdstuk 1 ook maar helemaal uitgelezen. Want we lezen in vers 11 dat Nehemia schenker is. Nehemia werkt dus in het paleis van de koning als schenker. Hij ziet toe op de drank van de koning. En die zouden we op het eerste gehoor misschien wel kunnen denken, ach, dat is maar een onbelangrijke functie. Zo veredelde ober, die af en toe aan de koning vraagt of de koning nog een drankje wil, en dan vervolgens met een dienblad bij de koning komt om dat drinken aan te bieden. Prachtig dat je dan aan het koninklijke hof mag werken, maar eigenlijk ben je inderdaad maar gewoon een bediende. Punt. Ja, dan hebben we er niet helemaal goede gedachten bij, gemeente. Want een schenker in de tijd van de Bijbel, een schenker in het Oude Oosten, had echt een heel belangrijke functie. Zo'n schenker, ouderen en jongeren, had allereerst een representatieve functie. Die man werd veel gezien bij de koning, dicht bij de koning, werd ook veel gezien vaak bij de koning. Zo'n man had dus een representatieve, een verantwoordelijke positie. Zo'n man moest er vaak ook verzorgd en keurig uitzien, onberispelijk. Omdat hij vaak in 1 blik werd gevangen met de belangrijkste man van het wereldrijk. Daarom, gemeente, was ook vaak een schenker een eunuch, ontmand. Om zo loyaal te zijn aan de koning, want zo'n man kon dan niet zo snel een eigen gezin krijgen. Maar zo'n man moest vaak ook een drankje brengen bij de harem van de koning. Dan was zo'n persoon vaak ontmand. Maar dan heb ik het belangrijkste nog niet genoemd. Want een schenkergemeente moest volkomen betrouwbaar zijn. Want wat gebeurde er wel eens in het Oude Oosten? In het Oude Oosten werd een koning of een vorst nogal eens vergiftigd. Dat is niet uitgevonden door Poetin. In het Oude Oosten gebeurde het wel dat de vorige dynastie of mensen die een coup wilden plegen een druppeltje gif in de drinkbeker deden om zo de koning te vermoorden. En wat gebeurde er dan? Dan werd Nehemia of een van de knechten onder hem geroepen. En dan werd er gezegd, de koning wil een drankje drinken. Proeft u eerst even. Werd een slok genomen. Werd een poosje gewacht. Bleef Nehemia overeind. Prachtig Nehemia. Serveer het maar bij de koning. Ging Nehemia onderuit. Was het heel verdrietig. Was het heel spijtig. Maar lang leven de koning. We begrijpen wel met elkaar, gemeente, dat het een hele verantwoordelijke post was die Nehemia bekleedde. Dat het heel veel betrouwbaarheid vroeg van zo'n man. Dat zo'n man onkreukbaar moest zijn, integer moest zijn. En dan trek ik een praktische lijn. Gewoon een praktische les. Hoe betrouwbaar zijn wij? Hoe betrouwbaar zijn wij in het dagelijkse leven? Ten opzichte van onze man, onze vrouw, ten opzichte van onze werkgever, ten opzichte van onze docent, jonge mensen. Hoe staan wij bekend? Ik heb net bewust gedankt voor het feit dat er nog mensen in het huwelijk treden. Want ook daarmee, jonge mensen, laten we zien dat wij trouw willen zijn en trouw willen blijven. Zelfs daarmee maken we al op een bepaalde manier verschil met de wereld om ons heen. Ik weet wel dat dat alles niet is. Maar je legt wel een bepaalde trouw aan de dag. Heel goed, hou daar aan vast, ook in 2024. Het is erg om te moeten zeggen, maar we zien in de kerken dat dat ook taant, dat het ook aan slijtage onderhevig is. Maar gemeente, hoe staan wij bekend? Staan wij bekend als betrouwbaar? Jonge mensen, hoe zitten jullie in de klas? Ben je tevreden met een zesje? Terwijl je makkelijk een acht kunt halen? En als je je bijbaantje hebt in de supermarkt of op een andere plaats, waar ben je dan druk mee? Mag je dan dienen? Mag de baas zien dat hij op jou kan bouwen, op jou kan vertrouwen? Of, ja, of ben je in gedachten alweer bij je mobiel? Sta jij bekend als betrouwbaar? Als integer? Kan de baas op je aan? Kan een docent op jou aan? Een gemeente, hoe is het bij ons? Laten we ons leven ook op deze manier er maar naastleggen. En ik weet wel, het gaat om waarheid in het binnenste. Het gaat om een verhouding met de Heer, een levende verhouding. Maar ook als kerkmens komt de vraag naar ons allemaal toe vanmorgen. Lijken we in dit opzicht op Nehemia? Ziet een ander ook dat we anders zijn? Integer, onkreukbaar, betrouwbaar. Er ligt nog iets anders in en dan maken we inderdaad een overstap naar onze tweede gedachte. Nehemia vertelt dat hij schenker is, maar wanneer doet hij dat? Wanneer vertelt Nehemia ons dat hij de functie heeft van schenker? Ja, dat hebt u al gezegd, zegt u nu, en terecht, dat is in vers 11. Helemaal aan het eind van ons hoofdstuk, helemaal aan het eind van vers 11, dan komt er nog uit de pen van Nehemia, ik nu was des konings schenker. En dan zegt Nehemia dat omdat hij dat nodig heeft om een brug te slaan naar hoofdstuk 2. Want kijkt u maar naar hoofdstuk 2, dan pakt Nehemia de draad weer op van het schenker zijn. Dus Nehemia vermeldt het aan het eind van ons eerste hoofdstuk en dan alleen omdat hij het nodig heeft om het te vermelden. Maar weer een hele praktische boodschap vanmorgen, gemeente. Nehemia loopt er dus niet mee te koop dat hij zo'n hoge representatieve functie heeft aan het hof van de koning. Moest denken, jonge mensen, aan die persoonsbeveiliger van Geert Wilders, die lijfwacht. Die vond het heel geweldig dat hij zo'n hoge functie had en Geert Wilders mocht beschermen. En op feestjes was hij veel te loslippig en hij ging er helemaal prat op. En dat ging natuurlijk veel te ver, want hij gaf allemaal locaties door van Geert Wilders. Maar laten we maar dicht bij huis blijven, gemeente. Waar hadden wij vermeld dat wij een hoge functie zouden hebben? Aan het hof van de koning of hoog op de maatschappelijke ladder? Waar zouden wij dat vermeld hebben? Dat zet je toch bovenaan je cv, je curriculum vitae. En ouderen en jongeren in de kerk, het is toch ook een van de eerste vragen die we aan elkaar stellen. Wat voor werk doet u? Wat voor werk doe je? Want dat zegt toch iets over ons werk- en denkniveau. Gemeente, wanneer we gaven van de Heere hebben ontvangen, wanneer we inderdaad een bepaalde positie van God hebben gekregen, ja, laten we er maar niet prat op gaan. Ik zal mijn eer, zegt de Heer in Jesaja 42, aan geen andere geven. En Paulus zegt het heel eenvoudig in de brief aan de Korinthe, aan Korintiërs. Hij zegt het heel eenvoudig. Wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Laten we maar, dominee de Jong, oudere jongeren, laten we maar met ootmoed bekleed zijn. Nehemia is ootmoedig. Hij is schenker, hoge functie, maar hij noemt het pas aan het eind van het hoofdstuk en alleen omdat hij het nodig heeft. Wat een les, vindt u niet? Nehemia en zijn beroep. We gaan naar onze tweede gedachte, Nehemia en zijn bezoek. We gaan naar vers 2. Zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda. Nehemia krijgt op enig moment bezoek. Eén naam wordt genoemd, Hanani. Op grond van de Hebreeuwse taal mogen we aannemen dat Hanani daadwerkelijk ook een broer van Nehemia is geweest. Een bloedverwant. Een familielid. Iemand die dichtbij hem stond. En als dan Hanani bij hem komt, samen met anderen uit Juda, dan vraagt Nehemia allereerst of zijn nichtje al kan lopen. Dan vraagt Nehemia naar hoe het weer is geweest in Juda de achterliggende weken. Of de zon nog een beetje heeft geschenen. Nee, daar vraagt Nehemia niet naar. Misschien heeft hij er wel naar gevraagd, maar dat zegt hij niet. Nee, waar vraagt Nehemia naar, gemeente? Vers 2 lezen we het. En ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis, en naar Jeruzalem. Daar vraagt Nehemia naar. Nehemia die vraagt naar zijn voorgeslacht, naar zijn voorouders. Hij vraagt naar zijn volk, naar Israël, naar degenen die overgebleven zijn. Zijn dat degenen die niet in ballingschap zijn meegenomen? Dat zou kunnen, die overgebleven zijn in het land Israël zou kunnen. Maar we moeten vermoedelijk denken aan diegenen die de Bijbel altijd noemt, degenen die overgebleven zijn, die een overblijfsel hebben gevormd. Paulus schrijft erover in Romeinen 11. Dan schrijft hij over een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. We moeten waarschijnlijk denken, gemeente, aan mensen die vanuit de ballingschap al de terugkeer hebben gemaakt naar Juda. Teruggekeerden. Naar hen informeert Nehemia. Nehemia informeert dus naar zijn voorgeslacht. Hij is betrokken op zijn voorgeslacht. Dat weegt, jonge mensen, voor Nehemia zwaar. Ik hoop niet dat het voor jullie geldt, maar ik kom wel eens tegen dat jonge mensen studeren terwijl ouders niet hebben gestudeerd. En dan proef ik wel eens bij jullie, dat is natuurlijk hier niet zo, maar dan proef ik wel eens bij jonge mensen, ja, dat ze naar hun ouders kijken en zeggen, ja, die hebben niet gestudeerd. Die zijn maar eenvoudig. Die hebben een klein wereldje, die zijn eigenlijk maar kleinburgerlijk. En voor mij, ja, liggen er brede horizonnen voor me en ik ga carrière maken. En dat geldt niet voor Nehemia, jonge vrienden, vanmorgen. Nehemia heeft achting voor zijn voorgeslacht. Ondanks dat hij schenker is, ondanks dat hij vele sporten heeft beklommen op de maatschappelijke ladder, is Nehemia altijd nog betrokken op daar waar hij vandaan komt. ligt echt een les in, jonge mensen. Ligt echt een praktische les in. Laten we onze afkomst nooit vergeten. Nehemia is erop betrokken. Maar tweede, en dat is nog belangrijker, wanneer Nehemia hier vraagt naar de overgeblevenen in Juda, dan laat dat zien dat Nehemia betrokken is op het volk Israël. Nog één stap verder, dat Nehemia betrokken is op het volk van God. Kijk, en nu hebben we een kenmerk van het nieuwe leven. Een kenmerk van het leven met de Heere. Wanneer de Heer een druppeltje liefde in onze harten uitstort, gemeente, dan krijgen wij hem lief. Dan krijgen wij de zondag lief. Dan krijgen wij zijn naam lief, zijn dag. Maar dan krijgen we ook zijn volk lief. Echt. Dan is er iets van wat de psalmdichter zegt in 119. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die zijn naam. Ootmoedig, daar hebben we het weer. Ootmoedig vrezen. Dan wordt er iets waar van het oude versje van Johannes Groenewegen. Zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. En ik weet het wel, gemeente, dat volk van de Heren is altijd zo lief niet. Want ze hebben 70 jaar in ballingschap gezeten. Hebben we net gezien. Maar toch, wanneer de Heren zijn liefde in ons hart uitstort, komt er een betrekking op Gods kerk en op zijn volk en kinderen. Dan verkiezen we toch liever met het volk van God smadelijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Dan heeft Nehemia het ervoor over om al de schatten van Perzië achter zich te laten. Zal hij ook doen straks. Al de schatten van Perzië achter te laten om de versmaadheid van Israël. Laten we ons er maar aan toetsen, gemeente. Wordt die liefde tot Gods kinderen gevonden? Nehemia vraagt naar de ontkomenen, naar de overgeblevenen van de gevangenis. En naar Jeruzalem, de Godstad. Hopen we vanmiddag meer over te horen. En als Nehemia dan die vraag heeft gesteld, wat is dan het antwoord? Ja, het antwoord, gemeente, is teleurstellend. Er volgt, mag ik het vanmorgen zo noemen? Er volgt een slecht nieuwsgesprek, een slecht nieuwsbericht. Wat zegt Hanani, wat zeggen de broeders? Vers 3, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende. Dus die Joden die uit ballingschap zijn teruggekomen, verkeren in grote ellende. Wat is dat ellende? Jongens en meisjes, wat betekent dat ellende? Ellende betekent uitlandig. Dat is een oud-Nederlands woord. Dat je dus niet in je eigen land bent, waar je eigen taal wordt gesproken, waar je eigen cultuur is. Dat je dus in een ander land bent dan waar je thuis bent. En nu zeggen jullie, dat is voor ons vaak iets positiefs, want als we op vakantie zijn in het buitenland, dan is dat voor ons ontspannend en dan genieten we daarvan. Ja, maar hier wordt ellendig bedoeld dat het verschrikkelijk erg is dat je ellendig bent, dat je niet thuis bent, dat je op een plaats bent waar je je niet thuis voelt. Maar denkt u dan nog even met me mee, gemeente. Want nu is het volk Israël vanuit Kanaan in ballingschap gevoerd. Ballingschap, vreemd land, vreemd oord. Nu zijn ze teruggekeerd naar hun eigen land, hun thuisland. En nu voelen ze zich daar ellendig. Alsof ze nog steeds in het buitenland zijn. Uitlandig. Hoe kan dat? Dat vertelt Hanani ons vanmorgen ook. Want wat zegt Hanani in vers 3? Ze zijn in grote ellende. En ze zijn in versmaadheid. En het grondwoord, het Hebreeuws zegt, als het gaat om versmaadheid, de Joden worden, ik kan het niet anders maken vanmorgen, de Joden worden belachelijk gemaakt. Bespot. Ze zijn terug in Israël, daar worden ze belaagd, bespot, belachelijk gemaakt. Zitten we midden in de actualiteit. En hier zou heel veel over te zeggen zijn, ik stip dat maar kort aan. Maar we zitten in het hart van de actualiteit. We zitten in het heden en het nu. Want zolang het volk Israël heeft bestaan, is het altijd belaagd, bespot en belachelijk gemaakt. De Joden worden op dit moment in Amsterdam uitgelachen. Ze worden in Rotterdam uitgejoeld. En het klimaat op de universiteit, ik hoop er vanmiddag iets meer over te zeggen, is zo links, heel inclusief, heel woke, want iedereen mag erbij horen. Maar de Joden komen er buiten te staan. Echt hoor, echt. Hoogst actueel. We zien het al in het boek Nehemia. En al eerder, maar ook hier. Ze zijn in grote ellende en grote versmaadheid en dan is het slecht nieuwsgesprek nog niet ten einde. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. U zegt dat is bijzonder. Daar wil ik meer van horen. Dat begrijp ik niet, want u hebt net gezegd dat het ongeveer 100 jaar geleden is dat de eerste Joden zijn teruggekeerd uit de ballingschap. Is er dan niets gebeurd in al die 100 jaar? Hadden de Joodse mensen niet de handen uit de mouw moeten steken? Gemeente, we moeten maar voorzichtig zijn, er is al ontzettend veel herbouwd. Heel kort, er zijn huizen herbouwd op dit moment in Jeruzalem. De tempel is herbouwd uit het puin, herrezen uit het stof. Maar de muur, de bouw aan de muur is stil komen te liggen. Want de Samaritanen zijn boos geworden en die hebben een brief geschreven aan koning Artaxasta. En die hebben tegen Artaxasta gezegd, die Joodse mensen willen de muur herbouwen. Ze willen in opstand komen tegen u. En daarom heeft de koning een wet van Meden en Persen uitgevaardigd dat die muur niet verder herbouwd mag worden. Dus die bouwgemeente, en dat is ontzettend erg, die bouw van die muren is stil komen te liggen. Dat bouwproject is stilgelegd. En dat is voor Nehemia nu een reden om te gaan rouwen, om te gaan vasten, om te gaan bidden. Nehemia gemeente hult zich straks als het ware in zak en as. Hij is diep bedroefd. En nu zegt u aan het eind van de tweede gedachte waarom. Moet je nou zo treuren om een paar muren die een bouwval geworden zijn? Moet je nu zwart geblakerde poorten bewenen? Is dat niet wat bijzonder wat we hier zien gebeuren? Dat Nehemia om die verbroken muren en die verbrande poorten nou zo die buigt en zoveel verdriet aan de dag legt. Is dat niet wat overdreven? En dan moeten we kijken naar de betekenisgemeente van die muren en van die poorten. Dan komen we bij de betekenis. We hebben in de inleiding al gezegd, een muur brengt scheiding aan tussen volken en tussen landen en tussen mensen. Dat is ook de functie van de muren van Jeruzalem. De muren van Jeruzalem, gemeente, moeten ervoor zorgen dat de huizen van de mensen veilig blijven. Dat de mensen van Jeruzalem in veiligheid kunnen wonen en leven. Maar meer nog, dat de dienst aan de Heere ook veilig en zuiver kan blijven. En op dit moment moet u weten dat er al verkeerde invloeden plaatsvinden in Juda. Heidenen die in de tempel komen, gemengde huwelijken, die muren die hier verbroken liggen, die zorgen ervoor dat de dienst aan de Heere niet zuiver blijft. Dat is de betekenis van die muur. Dat is de betekenis van die poorten. Dat is de reden waarom Nehemia in rouw gedompeld wordt. En ik ga het nog een beetje praktischer maken en wat dichterbij brengen, gemeente. Het eind van de tweede gedachte. En dan moeten we in die derde gedachte maar wat korter zijn. Hoe staat het met de muren? Allereerst van onze kerk. Hoe staat het met onze kerkmuren? Dominee, die moet je toch niet hoog optrekken? We moeten toch de eenheid zoeken waar de eenheid... Zeker, dat ben ik met u eens. We moeten de eenheid zoeken waar de eenheid is. Maar wanneer de eenheid wordt gezocht met de Romeinse kerk, en dat gebeurt, daar maken theologen zich hard voor in ons land. Wanneer de eenheid wordt gezocht met de Romeinse kerk, dan gaan we te ver. Veel te ver, gemeente. Het is bijna weer 31 oktober. Er zijn anathema's over ons uitgesproken. In de Romeinse kerk wordt Maria aanbeden. Wordt het offer van Christus steeds weer overgedaan. Wij kunnen niet mee met Rome. Nooit. Klinkt heel mooi dat we de oecumene moeten zoeken. Maar laten we alstublieft die kerkmuren overeind houden. Mag ik nog een kerkmuur noemen, jonge mensen? Wordt wel eens tegen jullie gezegd. Ja, of je nou gelooft in Allah of in Boeddha. Of dat je Mohammed navolgt. Of dat je gelooft in de God van de Bijbel. We dienen uiteindelijk allemaal dezelfde God. Zo klinkt dat toch? Op de universiteit en op school en in je werkkring. Laten we de muren maar optrekken, gemeente van onze kerk. Paulus zegt, wie de Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En Petrus zegt, er is onder de hemel maar één naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Dat is de naam van Christus, gemeente, over exclusiviteit gesproken. Muren. En dan nog een tweede muur die ik wil noemen en die ik ook moet noemen. Hoe staat het met de muren van ons gezinsleven? De muren rond ons gezin. We zeggen wel eens, ja, je houdt zoveel van je kinderen, je zou wel een muurtje om hen heen willen bouwen. Nou, bouwen we ook muren rond onze kinderen. Wat komt er allemaal binnen in de woonkamer en in de huiskamer? En als het gaat over de poort, ja, wat komt er allemaal binnen door de poort? Komt er allemaal binnen door de internetpoort? Door de oogpoort, door de oorpoort, Bunyans heilige stad. En dan de muur van de wetten van ons land. Zijn ze, gemeente, niet afgebrokkeld? Worden ze niet meer en meer afgebroken? En u zou dit zelf kunnen aanvullen met heel veel voorbeelden. Maar ik hoef alleen maar te noemen abortus provocatus, euthanasie, de openstelling van de winkels op zondag. En dat we God gewoon mogen lasteren in het publieke debat. Allemaal brokstukken die we als het ware voor ogen geschilderd zien. Waar we, ik ben er bang voor, waar we met elkaar ook al heel erg aan gewend zijn. Want hebt u er wakker van gelegen vannacht? Dit gedeelte bepaalt ons erbij. Dat de muren er moeten zijn. En dan wil ik nog één ding noemen. En dat betrek ik dan op de poort. Hoe is het met de poort van onze kerk? Ik weet niet hoe dat hier is in Middelharnis. Ik zie u er eerlijk gezegd niet zo voor aan. Maar klinkt wel eens in bepaalde kerken. Ja, die poort naar de wereld, die moet open. Die drempel van de kerk, die moet omlaag. Want het evangelie moet de wereld in. We hebben een boodschap voor de wereld, zo wordt er dan gezegd. Maar gemeente, mag ik het vanmorgen zeggen. Als het nou gaat om de poort van de kerk en om de drempel van de kerk. Weet u wat er gebeurt wanneer we die poort openzetten? En die drempel verlagen? Gaat de kerk niet de wereld in? Komt de wereld de kerk in? Echt. En daarom laten we van Nehemia 1 dit meenemen ook. Dat muren en poorten van betekenis zijn. Daadwerkelijk van betekenis zijn. Nehemia en zijn bezoek. En dan nog kort Nehemia en zijn berouw. Ik kan dat niet heel uitgebreid uitwerken, dat begrijpt u, maar we gaan naar vers 4. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw. Hoeveel dagen? Wanneer u in uw Bijbeltje kijkt, dan ziet u enige dagen, maar u ziet er ook bij dat dat schuin gedrukt staat, enige. Dat betekent dat het is toegevoegd. Gemeente, die periode dat Nehemia in rouw is gedompeld, in verdriet is gehuld, is een periode geweest van ongeveer 4 maanden. 4 maanden. 4 maanden lang in verdriet. In rouw. Vastend, biddend voor het aangezicht van de God des hemels. Waarom? Ja, om die verbroken muren en poorten die verbrand zijn. Maar ook om de toestand van de kerk. Kijk, en dan komt het weer dichterbij vanmorgen. Nehemia die bedrijft rouw om de toestand van de kerk. Een aantal jaren geleden verscheen er een boekje onder de titel 10 keer gereformeerd. Er werden allemaal kerkverbanden genoemd. Er werden ook voorgangers uit die kerkverbanden ondervraagd en bevraagd, geïnterviewd. 10 keer gereformeerd. Maar we horen het al, gemeente, de kerk ligt inderdaad in puin, brokstukken. En laten we dan ook maar heel dicht bij huis blijven wanneer we kijken naar onze christelijke gereformeerde kerken. Ja, dan moeten we de hand maar in eigen boezem steken vanmorgen. Breuklijnen, barsten. En welke kant gaat het op? Maar nu de vraag, en die stel ik me ook opnieuw. Ik heb die vraag in Sliedrecht gesteld, ik stel hem vanmorgen opnieuw. Wat doet dat mij? Wat doet het mij dat de kerk zo ten neer ligt? Want we weten allemaal wel hoe het hoort. Dat weet ik ook. Maar heb ik er nu wel eens één nacht wakker van gelegen en heb ik er wel eens één traan om gelaten? Dat is een legitieme vraag vanmorgen, gemeente. Echt. Paulus, hij maakt zijn brieven nat met tranen. Van Jonathan Edwards wordt gezegd dat hij soms huilde bij het schrijven van zijn preken. Maar laat ik toch hoger opzien. Opnieuw een blik opslaan naar de hemel. Dan zie ik daar Jezus Christus, de medelijdende hoge priester. En toen Christus de stad Jeruzalem naderde, toen gingen de tranen over zijn wangen. Toen heeft hij gehuild. Toen heeft hij geweend. Toen heeft hij het gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens, haar kiekens. En uw plaats zal woest gelaten worden. De onwil van Jeruzalem, maar ook het feit dat Jeruzalem ten neer lag. De Heere Jezus heeft er om gehuild en om geweend, gemeente. En dan blikken we eventjes, toch nog even aan het eind van de verkondiging over de rand van onze tekst. Als Nehemia dan in rouw gedompeld is, vers 6 het slot. En Nehemia spreekt over de zonden van Israël. Wat zegt hij dan aan het slot van vers 6? Ook ik. Ook ik. Kijk, en daar moet het nu naartoe. En dat zeg ik vanmorgen ook tegen mezelf. Wanneer het gaat om de situatie van de kerk, dan moeten we buigen. Dan moeten we in het stof. En dan moet het hier naartoe dat we het voor Gods heilige aangezicht zeggen. Ook ik. En Nehemia had alle reden om te kunnen zeggen, niet ik. Want ik ben geboren in Perzië. Ik ben nog nooit in Israël geweest. Ik heb al die profeten niet horen preken, Jesaja en Jeremia. Dat heeft het volk Israël allemaal aangehoord. Ik ben een balling. Ik weet van niks. Ik heb het niet geweten. Nee, Nehemia die mag hier de meerdere van Nehemia vertonen. Ook ik. Want was het niet Christus, gemeente, die ook kon zeggen en heeft gezegd, ook ik. Hij werd één met mensen. Hij werd één met de zondaren. Hij heeft het menselijk vlees aangenomen. Hij is ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En kijk dan eens hoe hij daar op Golgotha hangt. Tussen de misdadigers. Gerekend met de misdadigers. Hij heeft het als het ware gezegd. Terwijl zijn handen uitgestrekt werden op het vloekhout van Calvary. Ook ik. En hij mag vanmorgen getekend worden in dit gedeelte. Hij mag uitgeschilderd worden. In zijn bereidwilligheid, in zijn liefde, in zijn trouw, om ook verloren zondaren te nodigen tot het heil. Om als de meerdere van Nehemia de muren van Sion te bouwen, opdat waar mag worden, ook vanmorgen. Deze en die is al daar in Sion geboren. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Ja, bekroon ons werk en u en allen tijd. Ook het werk dat vanmorgen plaats mocht vinden. Uw werk, maar ook uw woord dat heeft geklonken. Ja, laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid aan hun kinderen. Wilt u het gepredikte woord achtervolgen met uw onmisbare zegen? Geef dat het woord met ons mee mag gaan. Geef in de tussenliggende tijd alles wat we nodig hebben, in lichamelijk, maar ook in geestelijk opzicht. En wilt u ons samen met onze kinderen en dierbaren ons vanavond, als u het geeft, weer getrouwheid brengen hier aan deze plaats. Dank voor het goede dat er was, dat we zo een gedeelte uit uw woord mochten overdenken, in alle rust, in vrede en veiligheid. We erkennen u daarvoor. En wilt u met uw zegenende handen het gepredikte woord achtervolgen. Geef zo alles wat we nodig hebben naar lichaam en naar ziel. En wanneer we dat bidden, dan vragen we om vergeving voor alles wat van ons was. Ook in de meest heilige verrichtingen kunnen we er zelf zo gemakkelijk tussen zitten en spreken en luisteren. Maar wilt u ons aanzien op grond van het werk van de meerdere Nehemia, de Heer Jezus Christus, hoort u ons toch om zijnentwil alleen. Amen. 74, tweede vers is de slotzang. 74, 2. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. God zegen.